Dit nieuwe seizoen ga ik ook praatjes opnemen die ik niet daadwerkelijk ergens heb gegeven, maar waarvan ik vind dat er een belangrijke boodschap in zit die ik wel wil delen. En ik denk dat dit een goede plek is om dat te doen. En ik denk dat sommige gelegenheden zich er niet zo voor lenen om meer uitgebreide onderwerpen te behandelen. En ik zie dit als een manier om de vrijheid te hebben om zo lang te praten als ik wil over een bepaald onderwerp. En zodoende misschien wat meer diepgang te kunnen creëren dan in andere gevallen. En in deze aflevering, die heet Een CISO's avontuur. Hoe legt een CISO de security puzzel? Ga ik het hebben over hoe het is om een CISO te zijn, wat voor werk we eigenlijk doen, wat nou dingen zijn om op te letten als je CISO bent of als je dit vak ambieert. Dus stel dat je CISO zou willen worden, wat zijn nou belangrijke dingen om op te focussen? En daarin komt de uitspraak die ik wel vaker heb gedaan, wel van pas. En dat is: elke organisatie krijgt de CISO die het verdient. En waarom ik dat zeg, daar kom ik later in dit praatje nog even op terug. Maar ik vind dat echt. En ik denk dat dat wel voor meer beroepen geldt, maar ik denk dat met name voor dit vak het heel relevant is. En mensen maken vaak grapjes over CISO's. En grapjes zijn natuurlijk alleen maar leuk als er ook een kern van waarheid in zit. Dus de grappen die veel worden gemaakt zijn dat we een soort luis in de pels zijn. Dat CISO's zijn veel vervelende, irritante mensen die vooral zeuren. dat we allemaal burn-outs hebben of snel overspannen zijn. We krijgen nergens budget voor. Als het misgaat, worden we ontslagen. Maar we hebben feitelijk eigenlijk helemaal geen mandaat of verantwoordelijkheid als het gaat om security. En veelal zijn we een chief zonder Indians, zoals dat wel eens genoemd wordt. En niet eens een echte chief eigenlijk, want we zitten niet aan de tafel met de rest van de chiefs. Nou, zoals ik al zei, dit is natuurlijk een overtrokken vergelijking, maar het zijn deels waarheden en daarom zijn ze grappig. En natuurlijk zijn CISO's mensen die een luis in de pels zijn. Dat hoort nou eenmaal bij ons werk. We zijn een soort toezichthouders. Ik kom daar straks nog op terug. Of we allemaal vervelende, irritante mensen zijn die vooral zeuren. Daar kan ik zelf niet zo heel veel over zeggen. Ik probeer niet irritant of vervelend te zijn of te zeuren. Desondanks ontkom je er soms niet aan als je mensen duidelijk wil maken. Dat ze goed over dingen na moeten denken en dat ze niet te snel keuzes moeten maken soms. Als dat zeuren is, dan hoor ik dat wel. Laten we vooral even kijken naar wat doet een CISO eigenlijk? En dat wisselt heel erg per organisatie. Ik weet, in de Verenigde Staten is het CISO-schap veelal echt een verantwoordelijkheid op C-niveau, op chief-niveau. Dus daar zit een CISO vaker ook daadwerkelijk in, zoals dat heet, de board of het bestuur. In Nederland is de rol vaak meer adviserend, kaderstellend en toezichthoudend. Dus de ervaring die ik in Nederland heb met de rol is dat het veelal gevraagd en ongevraagd adviseren is. Het opstellen van kaders als het gaat om security is. Overigens, het opstellen ervan betekent niet dat je erover gaat. Dus je kan kaders opstellen, maar die moet je veelal ook laten approven. Waar ik op zich niks op tegen heb, maar dan. Het is niet zo dat je als CISO bepaalt wat de kaders zijn in hele zelfstandige positie. En toezichthoudend wat betreft de afspraken en de beveiliging en ook het beleid. Of men zich netjes daaraan houdt. Dat zijn dingen die vooral aan een CISO in Nederland worden toebedeeld. Veelal houden we ons daarnaast ook bezig met de toetsen. Dat zit dus in het toezichthoudende deel. Dus wij zijn bezig met auditing, compliance, pentesting, etc. Daarnaast, afhankelijk van het soort organisatie, is er ook sprake soms van een SIEM of een SIEM en een SOC, waar de CISO min of meer direct ook mee te maken heeft. Het rapporteren en het schrijven van rapportages. Hoe staan we er eigenlijk voor als het gaat om security binnen de organisatie en ook naar boven toe, naar de leiding, een beeld schetsen over de volwassenheid. Daarnaast ook wederom naar boven toe escaleren op het moment dat we denken dat iets niet goed gaat en dat daar zicht of ingrijpen van bovenaf voor nodig is. Ook het helpen in het geval van een crisis of incidenten. Dus als er een ernstig security incident is, dan ben je als CISO over het algemeen wel onderdeel van het crisisteam, logischerwijs. En daarmee hangt natuurlijk ook risicomanagement samen. Dus het doen of het zelf uitvoeren van risicoanalyses en het bijhouden van een register of risico's zijn geaccepteerd of niet. En ook het regelmatig wijzen dat risicoanalyses moeten worden geüpdate bijvoorbeeld. Want het gebruik van bepaalde processen kan wijzigen of de manier waarop we dingen doen kan wijzigen. En daarmee ook de risico's natuurlijk. En in sommige gevallen is een CISO ook een manager. Met name als je een team hebt waar ook nog andere security professionals in zitten, dan kan dat het geval zijn. Alleen is mijn ervaring dat grappig, nou ik vind dat niet grappig, ironisch genoeg is een CISO vaak geen manager van deze mensen, maar een coördinator. Ik leg later uit waarom ik daar niet in geloof. Maar dat is wel de realiteit. Je bent als CISO vaak coördinator van het security team en niet de manager. En nu, er zijn me een aantal vragen gesteld over het werk wat ik doe. Dus ik dacht, laat ik eens vertellen over hoe nou een week van een CISO eruit ziet. Nou is het leuke aan dit vak dat eigenlijk elke week anders is. Maar ik probeer wel veel te plannen. Dus natuurlijk vergader je veel. Je moet status updates geven. Je moet spreken met bestuurders, met ook MT-leden, maar ook met gewone collega's op de vloer. Dat zijn vergaderingen waarin je een soort vinger aan de pols houdt van wat er allemaal speelt in de organisatie. En waarom te veel vergaderen lastig kan zijn, daar kom ik straks nog op terug. Maar je ontkomt er niet aan om af en toe een vergadering bij te wonen. Daarnaast, in reguliere weken kan het zijn dat je veel moet schrijven. Dus je moet rapportages kunnen maken, je moet beleid kunnen schrijven, je moet memo's, adviezen kunnen schrijven. Die moet je goed kunnen onderbouwen. En daarbij probeer ik zelf ook veel op vormgeving te letten. Dus ellerlange teksten zonder alinea's, daar zit eigenlijk niemand op te wachten. Dus ik probeer ook, je probeert altijd een balans te zoeken tussen de kern ergens uithalen en wel volledig te zijn. En dat gaat soms goed en soms moet je daar wat aan schaven. Maar je schrijft als CISO in mijn beleving best veel. En dat moet je dus ook goed kunnen. Daarnaast kan je in een reguliere week bezig zijn met het beoordelen van risicoanalyses of checklists. Dat die goed zijn uitgevoerd of je kan daar zelf ook de leiding in hebben. Natuurlijk, zoals ik eerder al aangaf, advies geven. Ding is, als ik advies geef en ik denk dat het belangrijk is, dan doe ik dat zoveel mogelijk schriftelijk, dus weer schrijven. Omdat je dan duidelijker kunt toetsen of mensen hebben begrepen wat je hebt gezegd. En is achteraf ook duidelijk te maken wat je precies had geadviseerd. Mocht mensen je advies niet opvolgen, dan is dat wel nog terug te traceren als je dat hebt opgeschreven. Dat hoef je natuurlijk niet voor ieder klein dingetje te doen. Maar over het algemeen denk ik, als je echt belangrijke adviezen geeft die een impact kunnen hebben op de beveiliging van een organisatie, dan zou ik je echt aanraden dat schriftelijk te doen. Nou ja, verder geen goede week zonder dat er ergens een incident op een zo ongunstig mogelijk moment voorbij komt. Dus je zal in een week als CISO mogelijk ook te maken krijgen met incidenten of datalekken. Als je in het team zit, dan kan het zijn dat je mensen hebt die daar een groot deel van afhandelen. Maar er zijn natuurlijk incidenten waar je als CISO zijnde zelf hands-on bij betrokken wilt zijn als het echt heel ernstig is. Dus daar zal je zeker op je vrijdag aan het einde van de dag of ergens in het weekend eens een keer mee te maken krijgen. Daarnaast, als er dus zo'n ernstig incident is, moet je het bestuur updaten. Daar zal je ook de nodige tijd aan kwijt zijn. Tevens heb je als CISO regelmatig contact met de afdeling communicatie als je die hebt, of met mensen die zich met communicatie bezighouden, zowel voor awarenesscampagnes als voor naar buiten toe. Ik denk zelf dat het heel verstandig is om met communicatiecollega's goed contact te houden. Zij weten als geen ander hoe je jouw doelgroepen zo goed mogelijk kunt bereiken, ook als het gaat om awareness. En ik denk dat heel zinnig is en helpt. Daarnaast, in een reguliere week kan het zijn dat je naar je strategie kijkt, dat je die update, dat je bezig bent met het jaarplan wat je hebt gemaakt. Deze eventueel bijschaven of alweer een nieuw jaarplan maken. Zo ergens meestal na de zomer begin ik daarmee. Echt plannen is belangrijk, ondanks dat het in het CISO-vak niet altijd lukt, omdat heel veel van je werk komt aanwaaien. Dus projecten die van tevoren niet aangekondigd waren. Niet alles werkt in een jaarlijkse cyclus. Incidenten, besluiten die ineens genomen worden, applicaties die je mensen willen gaan gebruiken. Het is niet altijd zo dat een jaar van tevoren kan worden aangekondigd. Dus daar moet je wel ruimte voor houden in je jaarplan. Desondanks wil je ook niet als een soort hond achter een auto aan blijven rennen. Je wil ook een soort forum houden in wat je allemaal doet. En daarom denk ik dat het wel slim is om een jaarplan te hebben. En tenslotte wat kan is dat je deelneemt aan een wat heet een Change Advisory Board overleg. Dat is een overleg wat gaat over wijzigingen. En dat kan zowel zijn in netwerken als in software. Beetje afhankelijk van wat voor soort organisatie je in zit. En als je nou interesse hebt om dit werk te gaan doen, wat voor advies kan ik je dan het beste geven? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om je ten eerste in de basis te verdiepen. Ik zou je aanraden om een training te volgen rondom bijvoorbeeld ISO 27001 of CISM. En als je dan denkt, maar ik heb al CISM gedaan en ik weet nu alles, dan heb ik slecht nieuws, want CISM is een basis. Dus als je dergelijke trainingen hebt gedaan, is dat hartstikke mooi en het is ook zeker relevant. Maar ik denk echt dat alleen die training gedaan hebben, maakt je nog geen goede CISO. Het maakt dat je de basis kent. Want in mijn ervaring is het zo dat je het meeste leert door dingen te doen. Ik denk dat de beste CISO's in die er rondlopen zijn CISO's die heel veel hebben meegemaakt, die bij veel verschillende organisaties hebben gewerkt, omdat zij hebben meegemaakt hoe het is als dingen fout gaan. En ze zien daardoor ook eerder wanneer dingen potentieel risicovol zijn. En dat zijn dingen die je heel slecht kunt leren door trainingen of certificeringen. Dat zijn echt dingen die je leert door samen te werken met andere professionals, zoals softwareontwikkelaars of testers of pentesters. Of dat leer je echt alleen door ervaring. En ik zou je ook zeker aanraden om, als je de ambitie hebt om een CISO te worden, eerst die ervaring op te doen in een andere of een lagere rol, bijvoorbeeld in de security officer rol. En zelfs eventueel nog met een salaris wat lager is dan wat je zou willen, omdat het waardevol is om die ervaring te krijgen. En die ervaring gaat je helpen om beter te worden als CISO zijnde. En uiteindelijk het pad te bewandelen wat je eigenlijk wil. En het is niet zo, ik ben zelf ook niet begonnen als CISO. Ik ben zelf begonnen als internetrechercheur ooit. En via allerlei zijpaden binnen security ben ik op de CISO-rol terechtgekomen. En ik heb ook rollen gehad op mbo-niveau terwijl ik een universitair diploma had. Omdat ik het werk gewoon ontzettend leuk vond. En ik accepteerde dan ook een lager salaris. En dat moet je natuurlijk niet, dat moet je niet voor altijd willen doen. Maar voor een aantal jaar kan dat echt geen kwaad, denk ik. Wees daarbij ook niet bang om te pionieren. Er is geen echte geaccrediteerde CISO-opleiding. En dat vind ik eigenlijk maar goed ook. Er zijn wel CISO-cursussen en trainingen natuurlijk. Maar er zal toch echt een deel van het werk wat je doet uit jezelf moeten komen. En daarin zal je creatief moeten zijn met hoe je dingen oplost. Het is niet, ondanks dat er heel veel best practices zijn, is het niet altijd makkelijk om die toe te passen en ook niet wenselijk. Dus er zal een stukje flexibiliteit van je worden verwacht. En die kun je ook best geven. Maar daarin is die ervaring dus zo belangrijk die je op hebt gedaan. Je moet goed voor jezelf kunnen bepalen waar ligt de grens. Tot waar kunnen we nog accepteren dat bepaalde zaken niet opgelost zijn. Zonder dat de organisatie daar echt onoverkomelijke risico's mee gaat lopen. En ik denk dat als CISO zijnde je er tegenwoordig ook niet meer mee wegkomt om geen technische kennis te hebben. Dus ondanks dat het heel aantrekkelijk is om een CISO te zijn die zich vooral bezighoudt met awareness en beleid, denk ik dat als je echt goed wil zijn in dit vak, je ook wel een beetje wat van de techniek moet snappen. Je hoeft niet zelf hele netwerken aan te kunnen leggen met switches en weet ik het allemaal, maar je moet wel kunnen begrijpen hoe een firewall werkt, hoe softwareontwikkeling in zijn werk gaat, hoe beheerders werken. Ik denk dat met alleen maar awareness je er niet komt. En ook niet als je zelf geen eigen netwerkbeheer hebt. Dus als je kantoorautomatisering is geoutsourced, dan nog als CISO zijnde moet je snappen hoe de techniek daarachter werkt, zodat je ook die leverancier kunt benaderen met vragen of opmerkingen of dingen die niet werken of dat soort zaken. Als je niks van de techniek snapt, dan is dat wel echt een belemmering in nou ja, het meeste halen uit het vak als zijnde een CISO, denk ik. En als je nou een nieuwe CISO bent of je hebt voor het eerst een CISO-rol ergens weten te landen, dan heb ik nog wat tips voor je. Net als denk ik bij elke rol waar je nieuw bent, zou ik zeggen, begin met inventariseren wat is er al. Dus hebben we al een beleid? Hebben we al processen en procedures en hoe zien die eruit? Zijn er incidentenregisters? Hoe gaan we om met risico's? Stel vooral veel vragen in het begin. En neem ook echt je tijd daarvoor. Dus ondanks dat mensen misschien al in week 1 bij je komen om te vragen of je allerhande besluiten wil nemen, probeer daar wat afwachtend in te zijn en eerst goed een gevoel te krijgen voor hoe de organisatie werkt en hoe misschien jouw voorganger heeft gewerkt als je niet ingewerkt bent of als er geen voorganger was, wat er dan in ieder geval wel al is. Want dat gaat je helpen. Beoordeel ook de kwaliteit van wat er dan is en of dat volgens jou voldoende is. Dus het is leuk als er een beleid is, maar als dat beleid niet die elementen bevat die jij belangrijk vindt, dan is het toch mogelijk relevant om dat beleid op termijn te gaan herzien. Daarnaast zou ik zeggen, leg een basis en maak een plan. Dus ik vind het zelf heel belangrijk om bij elke organisatie waar ik werk een visie te hebben op het gebied van informatiebeveiliging. Dan met name, die visie is 1 A4'tje en die is heel hoog over. En die visie gaat over welke uitgangspunten wil de organisatie dat wij gaan hanteren als we iets met beveiliging doen. Denk aan, willen we vooral focussen op technische maatregelen of meer op beleid? Willen we risicogebaseerd werken en hoe ziet dat er dan ongeveer uit? Mind you, je hebt daar maar 1 A4'tje voor. Dus hou het hoog over. En die visie is, moet je zien als een document voor de komende 10 jaar. Dus het moet heel techniek onafhankelijk zijn. Er moeten geen technische maatregelen in genoemd staan. Niet zelf. Vervolgens maak je een strategie die gebaseerd is op die visie. Dus de strategie is als het ware je meerjarenplan. Waar willen we naartoe met security de komende, nou, ik zou zeggen, max 4 jaar? Want het landschap verandert zo snel dat veel verder dan dat is echt heel moeilijk. En daarin kan je de hoofdpunten uit die visie dus gebruiken als, zoals dat zo leuk heet, in je swimlanes voor je roadmap, oftewel je lange termijn planning. En daar kan je die uitgangspunten van de visie mooi voor gebruiken om verschillende mijlpalen op te plotten van wanneer je nou wil dat je bepaalde mijlpalen bereikt in de komende paar jaar. En je beleid is daar een belangrijk onderdeel van. Dus als je ergens nieuw bent, ik zou dus beginnen met een visie, daarop een strategie en daarop weer een beleid als basis. En verder zou ik gaan nadenken over hoe je de organisatie wilt voeden met informatie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat elke organisatie zich realiseert dat de belangrijkste security beslissingen in de lijn worden genomen. En daar ligt ook de belangrijkste verantwoordelijkheid voor security. En dat is één ding om dat te roepen, en het is wat anders om te zorgen dat zij ook de middelen en de tools hebben om die verantwoordelijkheid goed te kunnen uitdragen. En dat doe je door ze informatie te geven. En dat kan je doen door nou ja, cursussen of trainingen, maar de meesten zullen daar niet echt meteen warm voor draaien of open voor staan. Dus ik ben zelf wel voorstander van een nieuwsbrief met informatie over beveiligingsonderwerpen, bijvoorbeeld die in het nieuws zijn geweest. Het is altijd leuk als manier om een onderwerp aan te snijden als er iets over security in het nieuws is geweest. En daarmee kan je dan duidelijk maken waarom bepaalde dingen belangrijk zijn binnen de organisatie. Maar ook het intranet kan je goed gebruiken om informatie op te laten zien aan je lijn. Ik zou ook even goed kijken als je ergens nieuw bent naar het incident management proces. Dus hoe is security daarbij betrokken? Hoe werkt het incident management proces? En als dat er niet is, kijk of je die samen met de relevante belanghebbenden kunt gaan opzetten. Ik vind het zelf nog steeds heel opmerkelijk dat er soms CISO's zijn die geen incident management proces hebben of die daar geen onderdeel van zijn. Ik stuur zelf graag op de cijfers. En nou weet ik dat ook de cijfers bij incident management niet het hele plaatje zijn, maar ze zijn wel een deel van het plaatje die je mist als je niks met incident management doet. En waar doel ik dan op? Ik doel erop dat je als CISO bij moet houden welke incidenten er hebben plaatsgevonden op informatiebeveiligingsgebied, wanneer en welke oorzaak die hebben gehad en hoe ze zijn afgehandeld. Dat geeft je zo'n schat aan informatie die je kunt gebruiken voor een groot scala aan dingen. Je kunt de cijfers van je incidenten kun je gebruiken om onderwerpen te bepalen voor je awareness campagnes. Dus als je heel veel datalekken hebt gehad, dan ga je een awareness campagne focussen op het voorkomen van datalekken. Als je hebt gezien dat je heel veel incidenten hebt gehad met een bepaalde leverancier, waardoor ICT of onderdelen van je ICT-landschap op belangrijke momenten niet beschikbaar was, dan kan je in gesprek gaan met die leverancier en zeggen: luister, wij hebben een service level agreement met jullie. Jullie zouden 99% uptime, is natuurlijk heel bizar SLA, maar goed, 99% uptime garanderen. En gezien de cijfers van afgelopen jaar hebben jullie X gehaald. Dat was 95%. Wat gaan we hier aan doen? Dat zijn dingen die je alleen kunt doen als je incident management toepast. Als je bijhoudt welke incidenten er zijn geweest, wat de oorzaken waren en hoe ze zijn afgehandeld. En hoe je dat doet, daar zijn allerlei oplossingen voor. Van Excel tot Jira tot Topdesk tot noem maar op. Daar kan je allerlei kanten mee op. Maar daar, als CISO zijn, heb ik echt het idee dat dat een belangrijk deel is van je werk. Al is het maar dat een ander uit het team het doet of bijhoudt. Maar je moet incident management doen in mijn ogen. En daarnaast denk ik dat het belangrijk is om net als wat wij adviseren aan de lijn, vaak zelf ook dingen controleerbaar te maken en over te nemen. Dus als jij zo'n incidentmanagementproces hebt, schrijf het dan op en zet het op een plek neer, zodat als jij een keer ziek bent of afwezig, dat andere mensen dat over kunnen nemen. Of als jij een keer besluit ergens anders te gaan werken, dat niet degene na jou alles opnieuw moet gaan uitvogelen, omdat hij niet kan zien hoe dingen voor jou of bij jou werkten. Dus ik ben er een groot voorstander van: practice what you preach. Als wij tegen developers of beheerders zeggen dat ze documentatie moeten maken, dan moeten we dat ze ook zelf doen voor security en op een plek neerzetten waar anderen erbij kunnen. En waar veel security dingen misgaan, is natuurlijk de onboarding en ook de offboarding. Dus ik denk dat het goed is als je ergens nieuw bent om daar ook meteen naar te kijken. Want je wordt zelf natuurlijk geonboard als nieuwe CISO. Dus dat is een unieke kans om te kijken waar dingen beter zouden kunnen naar jouw idee. En ook hoe je security daarin kunt verwerken. En natuurlijk ook de offboarding. Al hoop ik voor je dat dat nog wel even duurt voordat je daar ervaring mee krijgt. Maar zorgen dat rechten op tijd worden ingetrokken van mensen. Dat ze hun pasjes inleveren, dat soort zaken, is toch goed om ook in een vrij vroeg stadium, als je ergens aan de slag gaat, oog voor te hebben, want daar gaan dingen makkelijk fout. En ik maakte er in het begin al een grapje over, maar je hoort natuurlijk veel van CISO's dat ze burn-outs hebben of vastlopen of boos of gefrustreerd zijn. En ik snap dat wel, want ik heb ook wel in dat soort situaties gezeten in het verleden. Dus ik heb al wat tips die ik zelf heb toegepast, waarvan ik zelf vind dat ze goed werken, die je misschien kunt gebruiken als CISO zijnde, als je daar ook tegenaan loopt. En dat is: kijk hoeveel terugkerende overleggen je kunt schrappen. En dat klinkt heel raar, want voor je gevoel zijn die heel belangrijk. Want ze zijn waarschijnlijk ooit gepland onder het mom van: Ja, laten we vooral met elkaar alignen en dat we weten waar we allemaal mee bezig zijn, zodat we op tijd elkaar in de loop kunnen houden en zo. Maar mijn ervaring is dat dat soort terugkerende vergaderingen vaak een soort werkverschaffing zijn. Dus je zit in steeds meer verschillende clubjes te vertellen wat je eigenlijk zou willen doen, waar je nooit aan toe komt om het te doen, omdat je vooral aan het vertellen bent wat je allemaal wil gaan doen. En dat is gewoon echt killing als je CISO bent en natuurlijk weinig capaciteit hebt en veel werk wil verzetten. Dat lukt je niet als je alleen maar vastzit in allerhande overleggen. Dus ik zou echt heel kritisch zijn in welke overleggen je terugkerend laat zijn. Dus elke week, elke 2 weken, elke maand. Wees daar echt heel kritisch in. En pas ook een aantal regels voor jezelf toe. Dus een van de regels die ik toepas voor terugkerende overleggen is: er moet altijd een agenda zijn. Wat gaan we bespreken in dit overleg? Als er geen agenda is vooraf, dus die agenda gaan we ook niet pas opstellen op het moment dat we allemaal bij elkaar hebben zitten van goh, waar zullen we het eens over hebben vandaag? En die agenda moet niet zijn waar ben ik nu mee bezig en waar ben jij nu mee bezig? Want daar discussies binnen e-mails-achtige vergaderingen zijn dat. En daar, let's be honest, niemand heeft daar tijd voor. Dus waar we allemaal mee bezig zijn is niet zo interessant. Welke onderwerpen gaan we bespreken en welke besluiten gaan we nemen? En welke vragen hebben we die misschien wat meer tijd nodig hebben om uitgelegd te worden? Dat soort zaken. Dat is hoe ik met mijn vergaderingen omga. En dan kan me dan voorstellen dat mensen zeggen: nou, maar Fleur, als jij zo weinig vergadert, hoe weten mensen dan wat je aan het doen bent? Nou, dat probeer ik breed te informeren. Dus ik heb een maandrapportage waarin letterlijk een soort actielijst van mij staat. Wat heb ik deze maand gedaan? Wat is er afgerond? Wat loopt er nog voor security? En waar ga ik aan beginnen volgende maand? Dat kun je allemaal zien in een maandrapportage die ik maak. Dan kan ik me ook voorstellen dat mensen zeggen: ja, Fleur, maar als je altijd of heel hard aan het werk bent en nooit vergadert en ik moet maar ergens online zien wat je aan het doen bent, dan wanneer kunnen we jou dan gewoon even een vraag stellen? Nou ja, wat ik dan doe, is ik zorg dat ik heel zichtbaar ben en laagdrempelig benaderbaar ben voor losse vragen. Dus omdat ik zo weinig in vaste meetings zit, ben ik heel makkelijk te bellen of te appen en reageer ik heel snel. Want ik zit niet vast in meetings. Dus als mensen een keer een losse vraag hebben, dan heb ik daar bijna altijd wat tijd voor. Daarnaast maak ik mezelf zichtbaar door eens in de week een vast security uurtje te hebben, waarbij ik op een hele zichtbare plaats op kantoor ga zitten. En ook aan iedereen heb aangekondigd dat zij mij daar mogen benaderen voor al hun vragen. Want dat uurtje is gewoon helemaal vrijgepland. Ik heb daar geen andere verplichtingen in. Dus iedereen die ook al komen ze voor een praatje of zo, helemaal prima, daar zit ik voor. En dat maakt mij wel benaderbaar. En dat maakt dat vaak mensen het grapje maken van: oh, Fleur, je spreekuur. Oh, nou, heel druk hoor. Allemaal mensen in de rijen. En dan ondertussen, als ze dat grapje maken: trouwens, ik wou je nog vragen. En dan vervolgens gaan we het over inhoud hebben. Dus ja, dat zijn dingen die je kunt doen om te zorgen dat, ondanks dat je de vergaderdruk laag wil houden, je wel benaderbaar wil blijven voor mensen. En wat ik anders ook nog zou willen benadrukken is dat wij als CISO hebben soms de neiging om onze problemen bij onszelf te houden. Dus iemand die legt ons iets in de nek en wij moeten dat maar oplossen. Terwijl ik denk dat een groot deel van de pijn het beste gelegd kan worden bij de mensen die daadwerkelijk het geld en de mandaten hebben om keuzes en prioriteiten te stellen. Dus om dat concreet te maken. Als jij als CISO ziet dat er een risicoanalyse nodig is ergens voor, maar je hebt zelf de capaciteit niet, dan kan je een aantal dingen doen. Dan kan je of gaan schrappen in werk waarvan je weet dat het eigenlijk belangrijk is, om dan toch maar die risicoanalyse te doen. Of je kan niet schrappen in het werk wat je weet wat moet gebeuren en die risicoanalyse waarvan je weet dat je er eigenlijk geen tijd voor hebt, toch te gaan doen. En dit is waarom zoveel CISO's onder andere burn-outs krijgen, denk ik. Is dat ze toch het werk gaan doen omdat ze weten dat het moet, ondanks dat ze er eigenlijk geen tijd voor hebben, maar ze doen het, want ze weten dat de organisatie eronder zal lijden als ze het niet doen. Maar de optie om tegen de verantwoordelijk management te zeggen: hé, hey, Hier is een risicoanalyse nodig. Ik heb er geen tijd voor. Ik kan er ook geen tijd voor maken, gezien de andere prioriteiten die er zijn. Best management, dit is een probleem. Jullie moeten hier een oplossing voor zoeken. En die oplossing kan zijn, je moet mensen een beetje helpen, dat ze iemand inhuren die dat gaat doen onder jouw toezicht. De oplossing kan zijn dat ze het gebruik van dit proces of van de applicatie uitstellen tot een moment waarop jij wel capaciteit hebt om de risicoanalyse te doen. Het kan zijn dat ze besluiten om dingen die dus ervoor zorgen dat jij geen tijd hebt, dat ze die gaan verplaatsen, zodat de risicoanalyse ervoor kan. En natuurlijk is er ook de optie dat ze zeggen, nou, dan doen we maar geen risicoanalyse. En als dat gebeurt, dan is het besluit om geen risicoanalyse te doen genomen door de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. En dat is prima. Wederom, zorg dat je dit soort dingen al wel op schrift eventjes netjes afhandelt en bewaart. Maar nu heb je de pijn gelegd bij degene die daar ook daadwerkelijk de middelen voor heeft om daar een oplossing voor te vinden. En als jij zelf continu blijft schuiven in je prioritering of in je werklast, dan voelen degene die er eigenlijk over gaan, die voelen dat niet. Die zien dat niet, want jij neemt die pijn voor ze weg. Jij gaat die extra risicoanalyse doen terwijl je eigenlijk al helemaal geen tijd had. En dat maakt dat zij dus ook niet kunnen zien dat jij misschien overbelast aan het raken bent. Want hey, Fleur doet het toch. En het lukt allemaal toch. Dus mensen gaan er ook gewoon vanuit dat jij aangeeft als iets niet lukt. En daarbij is het ook gewoon heel moeilijk als CISO zijnde om prioriteiten te stellen. Omdat het al heel snel, je bent al heel snel bezig met de waan van de dag. En daardoor kun je in een soort visuele cirkel terechtkomen. Dus je wil eigenlijk dingen structureel regelen, maar om dat te doen heb je tijd nodig. Maar die tijd krijg je niet omdat dingen niet structureel geregeld zijn. En je dus, wat ik eerder al aangaf, als een soort hond achter een auto aan blijft rennen. En van hot naar her gaat en als het ware alleen maar de gaten in de dijk probeert te dichten met je hand. In plaats van dat je die dijk eens een keer fatsoenlijk kunt gaan ophogen. En dat is een heel moeilijk probleem waar ik ook niet zo 1, 2, 3 een oplossing voor heb. Het enige wat ik wel probeer zelf te doen is mijn aandacht te verdelen over verschillende onderdelen binnen security. Dus daarom heb ik gezegd dat jaarplan is heel belangrijk. Ik wil in een jaar minimaal iets hebben gedaan aan awareness. Iets met de risicoanalyse, iets met beleid, iets met pentesting, iets met business continuity. Dus er zijn een aantal hoofdpunten die ik belangrijk vind. Daar wil ik minimaal 1 activiteit of product op hebben gedaan per jaar. En de rest van het jaar is dan maar wat er aankomt waaien. En dat is genoeg, waarschijnlijk. Maar zo word je niet overdonderd aan het einde van het jaar dat je denkt, oh shit, ik ben alleen maar bezig geweest met risicoanalyses het hele jaar. Maar ik heb helemaal niks gedaan op het gebied van awareness. En dat helpt. En wat ik eigenlijk alleen maar kan benadrukken is, trek op tijd aan de bel. Als je overspoeld wordt met werk, als je het niet meer aan kan. Mensen kunnen dat niet altijd zien bij jou. En aan de bel trekken is meer dan alleen maar zeggen, god, het is wel druk. Of ik heb wel veel op mijn bordje nu. Nee, aan de bel trekken is echt duidelijk maken, dit is de grens. Als we nu nog meer activiteiten van security of van mij gaan eisen, dan moeten we dingen gaan schrappen of dan moeten we gaan schuiven. Dat moet je echt heel duidelijk maken. En dan een onderwerp wat ik denk voor veel CISO's lastig is, met name als ze een technische achtergrond hebben. En dat is hoe je met bestuurders omgaat. Ik denk dat het sowieso belangrijk is om problemen die je signaleert ze bij voorkeur schriftelijk aan te kaarten. Omdat als je schriftelijk aangeeft wat problemen zijn, je eigenlijk ook mensen dwingt om er goed over na te denken. Terwijl als je dingen roept in een vergadering of op de gang of op een borrel, dan kan het zijn dat dat niet wordt gezien als de CISO heeft een probleem gesignaleerd. Daarnaast denk ik dat het goed is om mensen in hun verantwoordelijkheid te steunen. En dat kan soms zijn terwijl ze niet eens weten dat ze ergens voor verantwoordelijk zijn. Ik kom nog veel applicaties of processen tegen die formeel geen eigenaar hebben. En dan is het heel lastig als je vanuit security daar iets mee wil. Dus als er een pentest is geweest of als er risico's zijn die jij signaleert, dan moet je die kwijt bij degene die erover gaat. En als er formeel niemand over gaat, dan ben ik altijd iemand die gaat zoeken waarvan ik vind wie erover zou moeten gaan. En dat is in mijn ogen eigenlijk altijd degene die gaat over het geld en de middelen. Dus degene die kan beslissen dat een project moet stoppen. Of degene die kan besluiten dat ergens extra capaciteit voor moet komen. Of dat ergens extra budget voor kan worden uitgegeven. Dat is iemand die de verantwoordelijkheid over security kan dragen. En dat is veelal een manager of iemand in de directie of in het bestuur. Nou is bestuur niet handig om verantwoordelijk te maken als eigenaar voor dingen. Bestuurders zijn er over het algemeen niet echt geschikt voor. Maar ik zou kijken naar management of directieniveau. En dan moet je ze daar natuurlijk wel mee helpen. Veel managers die niet in de IT zitten, hebben weinig ervaring met wat het inhoudt om eigenaar van iets te zijn. Dus het is verstandig om ze daarin te helpen en om ze keuzes voor te leggen. Dus ik zou ook benoemen dat je ze eigenaar vindt. Dus ik zou zeggen: goh, jullie gebruiken deze applicatie heel veel. Ik signaleer daar potentiële risico's voor de organisatie. En ik zou je adviseren om daar X, Y, Z aan te doen. Budget en noem het maar op. En zo zet je ook iemand in de juiste positie. Als CISO zijnde zou jij niet degene moeten zijn die daar definitieve besluiten over neemt, als dat niet jouw type rol is binnen de organisatie. Dus als jij geen CISO bent met een mandaat en budget, dan moet jij ook geen CISO zijn in mijn ogen die besluiten kan nemen als wij gaan hier nu multifactor authenticatie opzetten. Punt. Want wie ben jij om dat te zeggen? Wat niet betekent dat je niet kan signaleren dat jij vindt dat dat nodig is, maar dan moet je dat neerleggen bij degene die dat wel kan besluiten en dan moet je uitleggen waarom jij dat nodig vindt. En dan is het dus ook oké als diegene dat vervolgens niet doet. Dat is helemaal prima. Dat ligt in de taak van degene die daar verantwoordelijk voor is. Zorg wel dat je dit soort dingen altijd goed vastlegt, zodat er nooit achteraf discussie kan komen over jouw advies. Maar dat is een beetje wel hoe het spelletje zou moeten werken in mijn ogen. En als het gaat om bestuurders die keuzes moeten maken, dan denk ik dat het kan helpen om ze keuzes te geven. Dus in plaats van dat je zegt, ik adviseer jou om X te doen, zou ik twee of drie opties geven. En meestal de opties die ik geef zijn optie 1, de keuze die ik zou adviseren. Optie 2, een keuze die ik minder zou adviseren, maar die ik ook nog wel zie. En optie 3 is niks doen. En vervolgens geef je bij alle drie de opties kort weer wat de belangrijkste risico's op securitygebied zijn voor de organisatie. Voor elke keuze en de winst op dat gebied die je behaalt als je A, B of C doet. Versus de kosten. Dus wat kost het budgetair of capaciteit technisch gezien om optie A, B of C te doen? En dat zo kort mogelijk en zo overzichtelijk mogelijk, liefst in een tabel of iets wat je het in één oogopslag goed kan zien. En dat geef je aan je bestuurder en dan vraag je om een keuze te maken. Jij geeft een advies. Wat is de keuze van het bestuur? En wees daarbij dus niet te uitgebreid of te technisch. Ik weet dat we die neiging hebben omdat we het belangrijk vinden om volledig te zijn. Bestuurders zullen toch wel vragen stellen als ze die hebben. En het zal je verbazen, tenminste dat deed mij wel, als je heel veel techniek weglaat, hoe weinig vragen je over de techniek gaat krijgen. Dus bijvoorbeeld als we een wifi-probleem zouden hebben, theoretisch gezien. We zouden een wifi-probleem hebben, daar heeft de hele organisatie last van. Er zijn drie opties, namelijk niks doen. Weet ik veel, optie A. Wat ik zou doen en optie B, wat een ander zou doen. En dat als je dat dus vooral budgetair en risicotechnisch neerlegt, dan zal je zien dat er weinig bestuurders zijn die gaan vragen: kun je mij vertellen wat wifi is en hoe het werkt? They don't care. Wat ze van jou gewoon willen weten is: welke risico's loopt onze organisatie en hoe fixen we dat? En welke risico's is niet een uitputtende lijst met 37 pagina's vol met risico's, maar dat is wat zijn de belangrijkste risico's. En dat is hoe bestuurders functioneren over het algemeen en dat is hoe ze graag geïnformeerd en in een besturende rol worden gezet. En ik zou daarbij spaarzaam zijn met het gebruik van grote woorden. Ik heb dat ook wel eens eerder ergens gezegd. We hebben de neiging om dingen heel erg te noemen of het gaat helemaal mis of dit werkt totaal niet te zeggen. En voor bestuurders en directeuren en soms ook MT komt dat heel dramatisch over. Dus voor hun, als je zegt iets is heel erg, dat voelt voor hun alsof het gebouw in de hand staat. Zeg maar van, we zijn helemaal de pineut, dit gaat nooit meer goed komen. Terwijl dat eigenlijk in onze beleving niet per se zo hoeft te zijn. Dus probeer daar heel spaarzaam mee om te gaan, omdat als je dat te vaak doet, loop je het risico zelf dat een bestuurder, als jij weer eens zegt dat iets heel erg is, niet meer kan beoordelen wat heel erg is en niet. Omdat je alles altijd heel erg hebt genoemd. Dus wees daar echt voorzichtig in. En wat ik heb geleerd is geef een top 3 van ellende en geen top 100. Dus wat zijn de 3 belangrijkste dingen waar dit bestuur of waar deze organisatie zich op het gebied van security nu mee bezig moet houden. En er zijn nog 100 dingen en die zijn ook allemaal belangrijk en die kunnen allemaal gebeuren. En het is allemaal heel, heel erg dat we dat niet doen. Maar wat is de top 3? En die volledigheid, daar kan je op andere momenten en op andere plaatsen nog proberen, hoe zeg je dat, ode of ja, waarde aan te geven. Want zoals wij allemaal weten, je kan de top 3 geven. En het zal als het de tiende ding was wat je had kunnen noemen, dan is het het tiende ding waardoor je hele organisatie plat gaat een keer. Waarvan dan iedereen gaat vragen, Fleur, waarom had je dat niet in de top 3 staan? Ja, oké, omdat ik nou eenmaal niet alles in de top 3 kon zetten. En ik had verwacht van de top 3 dat het zou gebeuren en niet van het nummer 10. Dus kijk of je die nummer 10 tot whatever nummer je nog ergens anders kwijt kan in een jaarrapportage of in een bijlage of zo. Maar geef in ieder geval duidelijk wat jouw top 3 is aan. Want daar kunnen bestuurders beter op sturen. Op 100 dingen kun je niet sturen. Op 3 wel. En dat is denk ik goed om je te realiseren. Dan wil ik het nog even hebben over wat je moet doen als CISO in een crisis. Want dat kan ook best ingewikkeld zijn. Ik heb zelf gemerkt dat in veel crisissituaties er niet aan gedacht wordt om de CISO erbij te betrekken. Ook als dat voor jouzelf vrij duidelijk is dat dat eigenlijk wel zou moeten. En mijn advies is dan, dit is waarom je als CISO wel wat haar op je tanden moet hebben. Elleboogje desnoods aan tafel. Maar zorg dat je duidelijk maakt dat deze crisis een crisis is waar jij onderdeel van uit hoort te maken. Natuurlijk is het veel beter om een draaiboek te maken vooraf en om die een keer te hebben geoefend. Dus heb ook wel voor crisissituaties dingen liggen. Maar als het zich eenmaal voordoet en er is geen draaiboek, dan zal je zelf duidelijk moeten maken dat jij erbij betrokken moet zijn en waarom. Ga dan niet afwachten tot iemand je erbij uitnodigt, want dan is het misschien wel te laat. Daarnaast zou ik zeggen, stel veel vragen. Dus als dingen niet duidelijk genoeg zijn in een crisis, kan het helpen dat jij als CISO een paar scherpe vragen kunt stellen, met name als het gaat om de techniek, om dingen helderder te maken en ze te vertalen aan management of bestuurders. En geef eventueel advies en schrijf dat uiteraard ook weer op. Daarnaast denk ik dat het in een crisis heel belangrijk is als CISO dat je alles goed registreert en dat kost tijd. En dat is irritant, want er is nu iets aan de hand en waarom moet ik gaan zitten tikken welk mailtje ik heb gestuurd aan Pietje en wanneer we welk overleg hebben gehad en wat ik daarin heb gezegd. Nou, dat snap ik. Maar net als bij logging, wat wij als security mensen heel belangrijk vinden, is het in een crisis ook heel belangrijk dat jij bijhoudt wat er allemaal gebeurt, wie er welke besluiten heeft genomen, wanneer en op basis waarvan, welke adviezen heb jij gegeven. Let erbij ook op dat je dingen als WhatsApp of Signal berichten of e-mails goed opslaat. Want later, als het stof is gaan dalen, kan het zijn dat je dit soort informatie nodig gaat hebben om aan te geven waarom je op een bepaald moment een bepaald advies hebt gegeven. Wat misschien achteraf gezien, met alle informatie die je dan hebt, misschien niet handig was. Maar gezien het moment waarop je dat gaf, heel erg voor de hand lag. En dan helpt het als je al dat soort informatie hebt. Denk daarbij ook simpelweg aan de trail of evidence. Dus het is belangrijk dat je operationeel handelt. Dus dat je aanwijzingen kunt geven en bij de crisis betrokken bent. Maar het is ook belangrijk om achteraf de oorzaak te kunnen achterhalen. Dus zorg dat er logging wordt veiliggesteld. Zorg dat bij ransomware of iets dergelijks niet meteen zomaar backups worden teruggezet zonder dat je eerst belangrijke zaken hebt kunnen kopiëren of veiligstellen die later kunnen aantonen wie de daders zijn geweest of dat soort dingen. Natuurlijk wil je zo snel mogelijk weer de organisatie draaiende hebben. Maar je wil ook dat het morgen niet weer gebeurt. En dat is wel een afweging die je moet maken in een crisis. En dan iets heel belangrijks wat ik veel mis zie gaan in organisaties. En dat is dat storingen een security probleem zijn. Ik herhaal, een storing is een security probleem. Een ICT-storing waardoor het hele netwerk plat ligt, is een security probleem. Daar betrek je de CISO bij. Daar klinkt helemaal geen frustratie van mijn kant over. Maar dat is iets wat ik elke keer weer uit moet blijven leggen. Dat vind ik nog steeds wel interessant waarom dat zo is. Want het ligt heel erg voor de hand. Het is een beschikbaarheidsprobleem. Maar ICT-storingen of whatever storingen die ervoor zorgen dat mensen niet bij de informatie kunnen waar ze bij moeten kunnen, is een security issue. En dus een issue waarbij je als CISO, afhankelijk van hoe groot je organisatie is en hoe groot het probleem is, maar in principe ook wel bij betrokken moet zijn op de een of andere manier. En het kan zijn dat jij net als ik dat zal moeten herhalen voor deze en gene, maar dat is wel relevant om te weten. Dan, we zijn nu bijna bij het einde gekomen van deze aflevering, maar wat ik je nog wel mee wil geven vanuit mijn ervaring als CISO, is dat er zijn bepaalde red flags in organisaties waar ik echt van wegren. Als ik zie dat dit het geval is bij een organisatie, dan zou ik heel kritisch zijn of je daar echt wil werken. Ook als het is om een beetje ervaring op te doen. Want het kan je echt schaden in je werkplezier. Dus een van de dingen die voor mij een red flag zijn bij een organisatie om als CISO niet te willen werken, is bijvoorbeeld dat je valt onder de IT-manager. En dat is net zo logisch als dat je zou vallen onder de manager finance. Security is veel breder dan alleen maar IT. Security gaat ook over gesproken informatie, over informatie die visueel is, die niet per se digitaal is. En dat maakt dat het onder de IT-manager vallen gewoon niet ideaal is. Nog afgezien van dat het niet ideaal is, zet het de IT-manager in een onmogelijke positie. Want deze is ineens verantwoordelijk geworden niet alleen voor IT en infra, maar ook voor de beveiliging daarvan. Het is een beetje alsof je tegen degene die het gebouw in elkaar zet ook nog een keer zegt, maar je moet ook zorgen dat de beveiliging helemaal op orde is. Dat zijn twee totaal verschillende disciplines. En daarom is het heel moeilijk in een organisatie als CISO zijnde als je onder de manager IT valt om je werk goed te doen. Want jouw manager kan alles killen voordat het bij het bestuur komt en jou daar wel voor verantwoordelijk houden als het misgaat. Hij of zij heeft gewoon conflicterende belangen. En ik zou het daarom echt niet aanraden om in een organisatie aan de slag te gaan als CISO zijnde, waarbij jouw manager de manager IT is. Een andere waar ik al van had gezegd dat ik er nog op terug zou komen is, veel CISO's die een security team moeten aansturen doen dat niet als manager, maar als coördinator. Een fantastisch woord is dat. Coördinator van het security team. Of je stuurt het security team functioneel aan. Staat ook wel eens in de vacature dan. En dan weet je al, dit is een red flag. Nou zou ik echt rennen. Waarom? In veel gevallen betekent dat je dus niet de personeelsmanager van deze mensen bent. Maar je moet ze wel aansturen. En de issues die je dan kan krijgen is, veelal is mijn ervaring, hebben zij dezelfde manager als jij. Dus jouw manager is ook de manager van degene die jij moet aansturen. Met als gevolg dat als je niet op één lijn zit over dingen, het vrij makkelijk is voor diegene om naar jouw manager te stappen, die ook hun manager is, en te zeggen, ja, maar ik heb geen zin om te doen wat Fleur zegt. Of ik ben niet met Fleur eens. En dat je het niet met elkaar eens bent, dat is prima. Maar het maakt het ontzettend ingewikkeld om mensen aan te sturen als je niet over hun personeelsmanagement gaat. Het is echt heel ingewikkeld. Je krijgt een soort jij bent niet mijn echte moeder situatie bij alles. Want ze kunnen bij alles direct hebben ze een escalatielijn naar jouw manager. Ik zie dat nog niet echt goed werken, om heel eerlijk te zijn. Een andere red flag is dat je, wat ik dan noem, in het vergaarbakje overig zit. Dus jouw team is het team met de FG, de privacy officer, de projectleiders, programmamanagers. En dat zijn allemaal geen C-level functies. FG, daar durf ik nog wel een uitzondering voor te maken, want die hoort conform AVG een directe lijn met de hoogste functionarissen te hebben. Maar een programmamanager en een projectleider, dat zijn geen C-level functies. En ik zie dat wel gebeuren, dat veel CISO's in zo'n team terechtkomen. En het lastige daarin is, eigenlijk is het een soort, wat ik zeg, het is het vergaarbakje overig. Dus het is eigenlijk helemaal geen team. Maar dat moet dan geforceerd een team vormen, die eigenlijk allerlei totaal verschillende expertises hebben, met totaal andere werkzaamheden, die elkaar sporadisch wel eens tegenkomen, maar echt niet dagelijks met elkaar hoeven samen te werken. En ik vind dat lastig. Ik hoor ook van mensen die zeggen dat ze dat heel fijn vinden en dat het wel werkt. Dus het kan wel. Maar ik heb er zelf gewoon niet zulke hele goede ervaringen mee. Tevens, een andere signaal waar ik zelf altijd op let is, als je gesprekken voert voor een vacature en je krijgt een beetje te horen dat je komt te werken bij een organisatie waar honderden of duizenden werknemers zijn. En er is eigenlijk feitelijk alleen jij voor security. En dan hebben ze altijd hele mooie verhalen, want dan zeggen ze ja, maar we hebben security kennisdelers op de teams. Dus elk team heeft een security champion of zoiets dergelijks. Ja, dat zijn feitelijk gewoon mensen die een totaal andere baan hebben, die niets van security weten, maar die het wel heel leuk vinden. Of misschien niet eens leuk vinden, maar die gewoon te horen hebben gekregen: we moeten een security champion hebben en jouw voorganger was weggaan. Dus poef, jij bent nu security champion. Het zijn mensen die eigenlijk veel te weinig tijd hebben om zich met security bezig te houden, want het is niet hun baan. Ze doen het erbij. Ze hebben soms dus ook niet de motivatie. Het is niet hun achtergrond. Dus het is ontzettend moeilijk om met security champions het werk te doen wat je eigenlijk gewoon met professionals zou moeten doen, namelijk met security officers of met andere security professionals. Dus als jij in een organisatie komt te werken waar honderden of duizenden mensen werken en het is alleen maar de CISO en de security champions, dan zou ik echt heel goed nadenken of je hier voor de lange termijn zou willen werken. Een andere lastige is als er geen goede lijn is naar het bestuur of het hoogste orgaan. Dus als jij het gevoel hebt dat als jij zou willen escaleren naar een bestuurder, dat je daar gedoe mee krijgt met jouw manager, dan is dat geen goede plek, denk ik, voor een CISO om aan de slag te gaan. Omdat, kijk, het hangt er ook vanaf hoe je het doet, hè. Dus je moet niet achter mensen hun rug om naar een bestuurder stappen. Dat moet je altijd doen nadat je het wel hebt aangekondigd en nadat je hebt geprobeerd eruit te komen. Als je er niet uitkomt, zeg je: luister, ik zie hier onaanvaardbare risico's voor deze organisatie. Ik kan jou niet duidelijk maken waarom of hoe, wat, waar. Dus ik ga naar bestuurder of bestuur stappen, want ik vind dat dat onverantwoord is. Dus maar die optie moet er zijn zonder dat dat meteen je baan kost. Uiteraard moet je het niet te vaak doen, want dan maak je ook niet vrienden mee. En dan, als je dat heel vaak moet doen, is er ook iets niet goed in je samenwerking met je manager. Maar die lijn moet er wel enigszins zijn. En de laatste, en dat vind ik wel echt een hele belangrijke red flag, met name in Nederland, is dat je op verschillende vlakken verantwoordelijk wordt gehouden voor informatiebeveiliging. Dus de CISO is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging binnen onze organisatie. Als er zoiets in een vacature staat, dan moet je in een gesprek heel duidelijk naar voren kunnen krijgen dat jij mandaat en budget hebt. Dus als je geen mandaat hebt, dus als je geen besluiten mag nemen over security, dus als je geen stekkers uit dingen mag trekken, projecten mag stoppen die niet veilig zijn, dat soort dingen, dat mandaat moet je hebben om daadwerkelijk verantwoordelijk te kunnen zijn voor security. Als je geen budget hebt om mensen in te huren om dingen als multifactor authenticatie of dingen te regelen, dan kun je ook niet verantwoordelijk zijn voor security, want je hebt geen middelen. Dus er is geen verantwoordelijkheid zonder mandaat of middelen. En dat heb je nodig. En als je dat niet krijgt, maar je bent wel verantwoordelijk, dan zit je feitelijk op de schopstoel. Dan ga je alle schuld in je schoenen geschoven krijgen, terwijl je niet de mogelijkheden hebt om er daadwerkelijk wat aan te doen. Ik vind een CISO die verantwoordelijk is voor security een hele lastige in Nederland. In het buitenland kan ik me er wat bij voorstellen, omdat daar de juridische kaders ook anders zijn. En daar zit je als CISO ook daadwerkelijk in de bestuurdersrol. En dat maakt het ook een ander type rol dan hoe het in Nederland vaak wordt neergezet. Maar in Nederland is het vaak zo dat je een adviseur bent, een toezichthouder en een kadersteller. En daar past eigenlijk verantwoordelijkheid niet goed bij. Die verantwoordelijkheid in Nederland ligt meer in de lijn. En dan tot slot zei ik in het begin, elke organisatie krijgt de CISO die ze verdienen. En wat bedoelde ik daarmee? De typische uitspraken, pay peanuts, you get monkeys. Dus als je slecht betaalt, dan krijg je ook een CISO die van lagere kwaliteit is. Want CISO's die veel ervaring hebben, verwachten een bepaald salaris. Zo simpel is het. Als je een CISO in een sterke positie neerzet en je betaalt diegene een marktconform salaris en je hecht waarde aan de adviezen die worden gegeven en je vraagt ook om advies en je regelt de benodigde capaciteit, dan zal je zien dat je een CISO krijgt die daar ook voor geschikt is, die dat kan. Dus een CISO op een sterke plek neerzetten en de middelen geven die nodig zijn, daarmee trek je ook daadwerkelijk een CISO aan die goed is in het werk. En als je dat dus niet doet, dan krijg je veelal een CISO die het allemaal niet zoveel kan schelen. Dus die denkt, nou ja, wat maakt het mij uit dat ik onder de manager IT val? Ik heb een baan. Die denkt gewoon, ja, het is 5 uur. Ik ga naar huis. En ik denk dat dat voor een CISO gewoon een hele slechte eigenschap is. Dus je krijgt als organisatie de CISO die je verdient door te zorgen dat je die goed op een goede hiërarchische plek neerzet. De juiste middelen geeft en een marktconform salaris. En dat je zorgt dat dat advies wat diegene geeft ook in goede aarde terechtkomt. En dit is het einde van deze hele lange, ik denk wel de langste CISO-praat aflevering. Dus de eerste waar ik echt helemaal de tijd nam om alles te vertellen zoals ik het zelf wilde. Ik hoop dat ik wat antwoord heb kunnen geven aan de vragen die je misschien wel hebt over CISO zijn en dingen die daar een rol in spelen. De komende afleveringen moet ik nog even kijken welke onderwerpen ik ga aansnijden, maar ik had er op LinkedIn al heel wat gezien. Dus er zijn nog zat mogelijkheden. Heb je suggesties? Laat het me dan ook gerust weten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.